Kijk, dat lichaam gaat gewoon protesteren op het moment dat er te weinig glucose komt voor die hersenen. Dus je hebt altijd wel wat nodig.
Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over nuchter trainen, zinvol of onzin. Op een lege maag trainen is populair onder duursporters. Maar wat is de meerwaarde van nuchter trainen eigenlijk? En is het nodig om beter te worden? En zitten er eigenlijk ook nadelige kanten aan? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen.
Hey,
goedemorgen.
Goedemorgen.
Zo, lekkere meivakantie gehad?
Ja, zeker.
Het is vrijdag 6 mei als deze aflevering uitkomt. En dat betekent dat op de kop af 14 dagen, oftewel 2 weekjes is voor ons live event.
Spannend.
De opnames van onze 100ste aflevering. Als mensen nu zeggen, ja, maar dit is toch aflevering 97, is toch nog 3 weken. Ja, dat klopt. Wij nemen op zaterdag 21 mei de 100ste op, die dan uitkomt op zaterdag 28 mei in je favoriete podcastspeler. Heb je er al een beetje zin in?
Ik heb er heel veel zin in.
Ja, een mooie groep mensen hebben zich ingeschreven. Wordt een hartstikke leuk programma. We gaan een meet and greet, we gaan koffie drinken, we gaan
meet and greet.
Ja, met ons in het echt en wijn met al die vrienden van de show die willen komen natuurlijk.
Kijk of ze ons herkennen, hè?
Ja. Ja, want ik hoor dat veel mensen moeite hebben om jou en mijn stem uit elkaar te houden.
Dus ik zal wel regelmatig als Gerrit worden aangesproken of zo.
Ik ben Gerrit.
Ja, en ik ben Jurgen.
Ja, precies. Nou, dus we kijken er enorm uit om jou te ontmoeten. Als je dit nu voor het eerst hoort en denkt 21 mei. Nou, ik denk dat het stijf is uitverkocht. Maar stuur ons vooral een berichtje of kijk op onze webshop of er nog een kaartje te bemachtigen is. En kom lekker mee naar Leersum. Hartstikke tof.
Waarom eigenlijk?
We gaan dus na die kop koffie 2 uur het theater in. En jij zei mij laatst al, ja, maar gaan we dan 2 uur opnemen? Nee, natuurlijk niet. We gaan even leuk vieren dat we 100 zijn. We gaan een aflevering opnemen met een heel interessant thema. Placebo. Hè? Al die wetenschappen waar wij het hier over
testjes
hebben.
Testjes doen misschien wel.
Misschien wel een paar proefjes doen. Ja. Vraag en antwoord. En jij zei al terecht, ja, moet ook wel fun worden. We hebben natuurlijk onze Slimmer Presteren podcast quiz gaan we spelen. Mooie prijzen. En iedereen gaat naar huis met een goodie bag van onze partners.
Voor die quiz goed opletten, want we gaan natuurlijk vragen stellen uit al die 98 afleveringen.
Ja, natuurlijk. 100 afleveringen die we dan hebben. En daarna gaan we lunchen. Nou ja, je hoort het al. Ik denk dat daarom misschien mensen onze stem niet uit elkaar houden. We hebben allebei natuurlijk een beetje Brabantse roots. Ja. Dus we gaan lunchen met worstenbroodjes.
Ah, kijk.
En dan voor de mensen die het leuk vinden, gaan we samen sporten. Je kan met Guido de MTB-tracks hier van Leersum op. Je kan met jou de meest bekende heuvels van de Heuvelrug.
Ja, de Ruitenberg.
En je kan met mij een prachtig rondje door het Nationale Park hardlopen. Social run, gewoon kletsen onderweg. Maar de echt belangrijke vraag voor die dag is, moet je nou wel of niet ontbijten voordat je naar Leersum komt?
Nu ik van die worstenbroodjes hoor, denk ik, ik hou me in 's ochtends, denk ik.
Ja, want dat is een groot ding, hè? Ga je nou wel of niet ontbijten voor het trainen? Nuchter trainen, zinvol of onzin is de belofte van deze
aflevering. Ik doe het toch regelmatig. Jij?
Wat?
Nuchter trainen.
Ik heb het heel veel gedaan. Totdat ik onder begeleiding kwam van Guido Vroemen, die daar vrij snel korte metten mee maakte. Dus we gaan op zoek
naar
de vraag.
Daar zou je wel een reden voor hebben.
Ja. We gaan even stilstaan bij wat is het? We gaan natuurlijk checken, wat zegt de wetenschap? Zijn hier studies naar gedaan en wat komt daar dan uit?
Ja.
En we gaan ook zeker zoomen met Vroemen om eens even te kijken waarom hij mij dan zei, dat moet je niet doen. En of het dan toch scenario's zijn dat zelfs Guido Vroemen zegt, nou, maar in dit geval is het toch wel handig. En dan uiteindelijk hebben we een mooi pakketje weer bij elkaar.
Bij mij is het puur praktisch vaak. Dan zondagochtend, zaterdagochtend.
Ja.
Ja, zonnetje komt op. En denk je, nou, heerlijk.
Hop, naar buiten.
Hop, naar buiten.
Ja.
En dan denk je, ja, maar eerst ontbijten. Nee, want dan kan ik pas een uur later op weg. Stap. Ja. Dus, nou, laat maar.
Is dat omdat jij een uur lang ontbijt? Of is dat omdat jij zegt, mijn moeder zei altijd na het eten een half uurtje wachten voordat je gaat sporten?
Nou, in dit geval is het, dat ontbijt kan snel, hè, 5-10 minuten. Maar dan moet dat toch wel even zakken, denk ik. Nee,
echt?
Ik trek toch wel een uurtje, ja. Soms doe ik wel één banaantje, want je weet, ik hou van.
Ik ga even off topic, maar ik heb namelijk onlangs ook geleerd uit de Real Science of Sport podcast. Die hadden nutrition specials en die hebben mij gewezen op de insuline piek.
Ja, klopt.
Dat je rond een uur na het eten, heb je natuurlijk heel veel suiker ingenomen. Dus komt er heel veel insuline op.
Ja.
Uiteindelijk zeggen je kan wel gaan sporten, maar het voelt alsof je een kleine hongerklop hebt.
Maar hebben we dat niet bij de glucosesensor ook al benoemd?
Ja.
En dan kom je namelijk
Ik kan ook onze eigen podcast quote.
In die rebound hypoglycemia kom je dan. Of dat klopt. Ja. Dat je dan net het gevoel kan hebben dat die twee, ja, aan de ene kant is jouw insuline piek is daar, dus jouw glucose wordt opgenomen in de lever en de spieren.
Ja.
En daarbij heb je ook nog dat insuline zorgt eigenlijk voor, dit zorgt voor opbouw, hè, anabool hormoon. Dat ook de vetten eigenlijk niet worden vrijgemaakt.
Precies.
En dan krijg je zo'n dipje inderdaad, zoals we wel kennen na een maaltijd.
En zij gebruiken dat inderdaad. Let nou op, ook op race day.
Ja.
Je moet niet meer, in de 2 uur voor de start, moet je niet meer stevig ontbijten. Kan wel weer 10 minuten ervoor, hè, want dan ben je de insuline piek voor. Of ruim daarvoor. Anyway, we schieten al alle kanten op. Zullen we wat structuur aanbrengen?
Ja, nee, leuk.
Eerst even de aanleiding.
Ja.
Wat is de aanleiding dat wij het vandaag over nuchter trainen?
Nou, dit is een vraag die regelmatig voorbij komt.
Van luisteraars.
Ja, zeker. Johan Neven.
Ja.
Toch wel ook een
vriend van de show.
Luisteraar met regelmatig toch een goede tip en een vraag. En die maakte zich vooral een beetje zorgen. Volgens mij is Johan een zeer goede hardloper.
Ja.
Wel op leeftijd. Nou ja, vergeleken met mij is niemand op leeftijd, maar vergeleken met jou dan wel.
Ja.
Nee, die loopt echt goed en hard en veel. Maar hij maakt zich een beetje zorgen over zijn collega's, met name die dan veel nuchter trainen. Want hij zelf is een beetje sceptisch al.
Ja.
En hij vroeg, jongens, moeten we daar niet eens een goede aflevering aan wijden? Want hij ziet het dus veel om zich heen. Dat het toch wel een dingetje is, nuchter trainen.
Ja.
En iedereen roept dan nuchter trainen, natuurlijk, om je vetverbranding te stimuleren. En dat is
ook
hele,
hoe ik er ooit mee in aanraking ben gekomen. We hebben het in onze podcast ook in seizoen 2 al 2 keer kort besproken. In de aflevering waarin we het hadden over ketonen.
Ja.
26 zeg ik uit mijn hoofd.
24.
Ik spiek gewoon even op onze muur. Je hebt gelijk. 24 is dat. En ook in de kerstspecial in seizoen 2 hadden we ook al een vraag. Nuchter trainen ja of nee? Dus sommige mensen zeggen, hebben ze het er weer over. We hebben veel nieuwe luisteraars. Dus we pakken het ook even bij de
basis. Maar we hebben gelukkig ook nieuwe data, nieuwe studies.
Is het? Is het inderdaad gewoon gaan sporten zonder ontbijt? Is het zo simpel?
Zonder een biertje op, hè?
Ja, dat ook. Dat is ook nuchter.
Ja, dat is voor mij wel in ieder geval. Ja, en dan zullen misschien mensen
die langs gaan maken. Gaan sporten.
Ja, precies. En niet. Kijk, daar heb je natuurlijk gradaties in, want uiteindelijk richting ketogeen dieet.
Ja.
Nou, dan is het niet zozeer dat jij niks eet, maar dat jij je koolhydraten weglaat.
Ja.
Dus dat zijn wel, denk ik, 2 dingen die we moeten bespreken. Waarom zou je nuchter trainen? Is dat enerzijds omdat je geen calorieën wil hebben. Het gaat dan echt om de calorieën die je niet hebt ingenomen.
Ja.
Dus echt niet ontbeten. Of gaat het erom dat jij geen koolhydraten hebt ingenomen. En koolhydraten zijn natuurlijk worden gezien door een groep mensen nog steeds als de grote boosdoener van alle hart- en vaatziekten en alle shit die we hebben van obesitas. Omdat het dikmakers vaak kunnen zijn. En jij noemt het al, de rol van insuline daarbij.
Ja.
Insuline is dan het hormoon wat vrijgemaakt wordt op het moment dat je glucosespiegels stijgen in je bloed. Ja. glucose moet je niet te hoog laten worden, want is toxisch voor je bloedvaten. Vandaar dat insuline zijn werk gaat doen. En eigenlijk zorgt dat die glucose wordt opgeslagen. En dat wordt dan primair als glycogeen, dus als suikervoorraad in lever en spieren. Ja. Op een gegeven moment is dat gevuld.
Dat is de belangrijkste energiebron om te sporten, toch? Ja.
En nou, dan is die afgevuld. Dat wil ik ook wel even nuanceren. Maar je kan ongeveer 500 gram kwijt in je spieren, 100 in je lever. En dat de rest, die wordt eventueel omgezet in vet.
Ja.
En,
waarom wil je nuanceren dat glycogeen niet je sportvoorraad is?
Is wel een voorraad, Nou, je hebt eigenlijk twee energiebronnen.
Ja. Oh, zo dan, wil je zeggen. Je sport natuurlijk ook veel op vet.
Op vet,
ja,
precies.
Helder. Ja. Sorry, ik bedoelde de glycogeenvoorraad is de voorraad suikers die je kan gebruiken tijdens sport.
Dus simpel gezegd twee brandstofbronnen.
Ja.
We hebben de glucose, koolhydraten, die zitten in principe verstopt in je glycogeenvoorraadkast.
Ja, helder, helemaal waar.
Daar kan je, we hebben het ook al over gehad, regelmatig anderhalf uur wordt zo gezegd meedoen. Ja. Anderhalf tot twee uur. Dus en de rest heb je vet en daar kan je
oneindig lang
mee. Oneindig heel veel.
Nou. En waarom ging ik nou op een gegeven moment heel veel nuchter trainen? Ik zat natuurlijk in de boekenkast van Koen de Jong.
Ja.
Eerst met de hardlooprevolutie. En toen vrij snel begon hij ook dit boek aan te raden. Hoe word ik een supervetverbrander van Maaike de Vries? Omdat zijn stelling was natuurlijk in die marathon, waar het dan specifiek over gaat, maar veel bij hardlopen, is een aerobe inspanning. Is dus niet zo intensief. Betekent dat je vetverbrandingssysteem goed mee kan doen om energie te leveren. Maar dat moet je wel aanzetten, moet je trainen. Dat kan op diverse manieren, maar een van de manieren om dat te doen is door nuchter te trainen, want dan heeft je lichaam inderdaad geen suiker, of in ieder geval niet minder glucose beschikbaar. En dan leert het om die vetcellen aan te spreken en te doen. Nou, ik dacht, geniaal idee, logisch, heel boek over gelezen, weet je wat? Ik, bijvoorbeeld in die lockdowns, die 5 kilometer per dag, allemaal nuchter.
Ja.
Ik heb echt heel veel nuchter getraind met dit idee. Nou, word maar een vetverbrander.
Maar je ging ook niet echt vooruit toen, of wel?
Ik ging absoluut niet vooruit. Had ook met de manier van trainen te maken.
Voelde het wel makkelijker steeds? Dat je denkt
want ik ging dat langer en veel doen.
Ja.
En daarom was ik ook licht verbaasd dat toen ik dus begin, of eigenlijk eind 2021 met Guido ging trainen, dat het eerste ongeveer wat er gebeurde was, kap daar eens mee.
Ja.
Niet nuchter trainen.
En dat ligt waarschijnlijk ook aan de kwaliteit van de training.
Exact, want hij ging mij harder en intensiever laten lopen. Dus dat zullen we misschien...
Dat is precies, eigenlijk waar vet wordt gezien als de diesel.
Ja.
Voor tijdens het sporten als brandstof wordt glucose gezien als de superbenzine.
Ja.
Ja, het voordeel van glucose is het is efficiënter voor de zuurstof. Dus met 1 liter zuurstof levert de verbranding van glucose meer energie op dan vet.
Ja.
Dat is één. En ten tweede heeft glucose, ook als er te weinig zuurstof is, kan altijd anaeroop zonder zuurstof nog verbrand worden. Waarbij dan onder andere lactaat ontstaat. En dat is dan ook wel extra energie die je nodig hebt op het moment dat eigenlijk je zuurstof wat in het gedrang komt.
Ja.
Dus vandaar wordt altijd gezegd, bij lage intensiteitsinspanning, dan is het voornamelijk vet. Ga je steeds intensiever lopen, dan komt daar meer...
Een soort glijdende schaal. Ja. Hè? Die systemen worden allebei gebruikt. Het is niet het een of het ander.
Nee, dat lichaam, dat is het, zit complex in elkaar. Maar dat is continu aan het monitoren. Hoe hoog is mijn inspanning? Hoeveel zuurstof komt er aan? Wat is mijn voorraad glucose nog in de glycogeen? Die raakt op een gegeven moment op. Komen de vetten eraan? Vet heb je in principe ook in je spieren, intramusculair. Maar je hebt natuurlijk ook je vetvoorraad op andere plekken. Daar worden vrije vetzuren vrijgemaakt. Die moeten dan vervoerd worden door het bloed naar de spieren. Dus het is niet even heel simpel zo'n spiercel denkt, ik heb links mijn voorraadje vet en rechts mijn voorraadje glucose. Nou, en ik ga nu bij een lage intensiteit kies ik allemaal voor mijn vetvoorraadje. Maar het feit ligt er wel dat jij kan trainen. Allebei die processen hebben natuurlijk te maken met enzymen.
Ja.
Allerlei moeilijke enzymen, moeilijke namen.
Onder de motorkap. Ja, beginnen we vaak even.
Die nodig zijn om uiteindelijk die hele verbranding ja, de zuurstof komt uiteindelijk daar binnen. Mitochondriën gaan aan de slag. En uiteindelijk rolt daar ATP uit.
Ja.
En die ATP is nodig voor de spiercontracties. Dat is de energiebron.
En dat heet dan, als ik het goed heb onthouden, met een duur woord ook nog een pathway.
Ja, pathway, de metabole paden.
Hoe een stukje voeding naar energie komt. En zo'n pathway, dat het van vet naar ATP kan komen, dat kun je trainen.
Ja,
en want je kan die enzymen wakker maken en eraan laten wennen dat ze dat moeten doen.
Klopt. En dus je kan je spiervezels zelf al meer trainen. Kijk, we hebben natuurlijk zwart-wit. Wordt altijd gezegd, we hebben langzame en snelle spiervezels. Maar eigenlijk zit daar ook tussen in die groep snelle spiervezels zitten ook een groep van die langzaam snel wordt gezien. Die kunnen een beetje switchen tussen die twee. Die kunnen allebei die brandstoffen ook wel aan. Het woord dat vervalt is metabole flexibiliteit. Hè? Het lichaam is in staat om metabool, dus de stofwisseling, om daar flexibel mee om te gaan. Afhankelijk van de omstandigheden. Nou ja, sporten is om omstandigheid en daarbij ook de beschikbaarheid van de brandstof.
Ja.
Wij zijn er heel goed in staat. Een diabeet heeft daar veel meer moeite mee, want die kan eigenlijk niet goed met die glucose meer omgaan.
Precies. Dus, is die metabole flexibiliteit, vind ik een mooi term, is dat er altijd voor iedereen? Of kan dat bijvoorbeeld slijten? Dus kan het als je heel veel suiker eet of te veel suiker eet, zoals dat in ons huidige dieet zit, ervoor zorgen dat je vetverbranding achteruit gaat?
Het is maar hoe je het prikkelt inderdaad. Dus je moet het prikkelen om het aan te zetten. Ja, of
use it or lose it, zeggen we dan.
En dat geldt dus ook voor die metabole flexibiliteit. Als jij dus continu alleen maar glucose inderdaad eet of traint met glucose...
Ja.
Dus veel jelletjes eet bij elke inspanning die je doet. Ja, dan gaat jouw lichaam of jouw systeem denkt van
nou prima, er is altijd voldoende koolhydraten.
Dit is de manier waarop ik optimaal kan verbranden.
Dus als ik dan Koen de Jong en Maaike hoor over je moet je vetverbrandingssysteem trainen, dan klinkt dat mij super logisch in de oren. Denk ik, moeten we doen.
En die studies zijn ook gedaan. Asker Jeukendrup bijvoorbeeld, dat is wel een
bekende
van de
voedingsexpert.
Ja, die heeft al, ik denk in zijn PhD-tijd, dat moet 30 jaar geleden zijn, die studies uitgevoerd in Maastricht of misschien in Engeland waar hij toen zat. Ja, dan zie je ook dat jij een groep mensen waarbij ze de glycogeen laag hebben gehouden. Niet te laag, want dan krijg je de befaamde hongerklop.
Mm-hmm.
Want het is niet zo dat je die glycogeenvoorraad helemaal leeg trekt. Dan pas die hongerklop komt. Ook dat lichaam is continu aan het monitoren van hoeveel heb ik nog in voorraad. En als het dreigt op te raken, dan komt er al een signaal weer naar die hersenen van even rustig aan doen.
Ja.
Want vergeet niet, glucose is wel essentiële brandstof voor de hersenen.
Ja.
En dus
als die hersenen merken, dreigt hier een tekort, dan gaan we gewoon stoppen met sporten. Want dan gaan wij die laatste.
Want wij zijn een stuk belangrijker dan die hele spieren. Ja.
En dat is toch ook de befaamde man met de hamer.
Ja.
Het feit dat je opeens voor je gevoel helemaal in elkaar stort.
En je zonder waarschuwing eigenlijk.
Ja. Ja.
En dat is eigenlijk het lichaam dat dan zegt, ja jongens, ik weet niet hoe lang je nog wil gaan sporten.
Ja, maar wij doen het niet meer mee.
Op dit moment, die glucose, die hebben we nodig voor die hersenen. Nou, hersenen verbranden sowieso heel veel.
En dat is toch ook wel interessant, die man met die hamer. Ik zeg ineens niet meer kan sporten. Dat is niet waar. Je kan best door, maar heel langzaam. Laag intensief, zeer lage hartslag.
Ja, en wat je merkt is dan wel dat elke viaduct is dan al heftig. Nou, en dat is dus het hele eieren eten eigenlijk, of waar mensen tegenaan lopen met nuchtere, zei ik, eieren eten.
Ja, dat is weer eiwitten, dat is weer wat anders.
Nou, die studie is dus van Jeukendrup. Twee groepen. De ene kreeg een trainingsprogramma met laag glycogeen. En de andere met volledige voorraad. En wat ze zagen, eigenlijk, ze namen allebei toe in hun VO2 max en hun prestatie na die 3 weken was het of 4
trainen
weken.
Was trainen, positief effect.
En ze zagen ook een toename in de vetverbranding, konden ze mooi meten in die
ook
groep.
Ook bij beide?
Nee, juist in de groep. Met
laag glycogeen.
Ja, met laag glycogeen. Maar wat ze wel al opviel, is dat dat was een mix van duurtrainingen en intensieve trainingen. Dat die intensieve trainingen vonden die mensen die met laag glycogeen moesten doen, vonden ze lastig.
Hmm.
Dat was pittig.
Ja.
En dat is dus wat er gebeurt. Je kunt eigenlijk die maximale of die vetverbranding kun je trainen. Dus die metabole paden gaan omhoog, de enzymen. Maar ja, tot 75% van jouw maximale aerobe capaciteit wordt dan vaak gezien. Dan kun je het op vet doen en daarna, ja, een beetje zwart-wit gesteld, wordt toch gezegd, ja, dan heb je toch glucose nodig. Dus dus hoe zwaarder de inspanning, hoe hoger de intensiteit, dan is die glucose onontbeerlijk. En dat merk je op het moment dat jij een intervaltraining wil gaan doen. Of dat viaduct dan op moet. Of, nou ja. En dat, daar loop je eigenlijk continu tegen aan op het moment dat je zegt, ja, maar ja, ik pleit bij nuchter trainen en ik ga altijd nuchter trainen of noem maar op. Want je mist dan gewoon die hoge intensiteitstrainingen kun jij niet goed afwerken.
Nee, omdat je lichaam gewoon die kan dat niet leveren. Dus je kunt er niet trainen, dus je wordt er niet beter in. Dus je spieren raken niet aangewend, je coördinatie kan het niet. Eigenlijk alles wat te maken heeft met trainbaarheid. Ja.
Dus het is meer het dogmatische van waar denk ik Johan Neven zich onder andere ook zorgen over maakt. Als die mensen zeggen, nee, je moet nuchter trainen om. De vraag is, moet je eigenlijk überhaupt nuchter trainen om? Dat is denk ik iets wat we aan Guido wel kunnen vragen.
Oké, ja. De vraag wanneer dan wel en heeft het een plaats in een trainingsschema? Ja. Die bewaren we even voor Guido.
Kijk, wat wel de studies nu laten zien is van, en dat, nou ja, vond ik wel, een periodisering van je, van je voeding is eigenlijk ook wel aan te raden. Volgens mij een groep triatleten hebben ze gedaan. Hebben een trainingsschema gevolgd. Best wel pittig met weer hoge intensiteit, lage intensiteit trainingen. Zoals triatleten dat zouden doen. En bij de ene groep gezegd, jullie kunnen vrijelijk je koolhydraten innemen. Zoals je gewend bent. En de andere groep zei ze, nou, je krijgt alleen je koolhydraten voorafgaand aan een hoge intensiteitstraining.
Aha.
En bij de langzame duurtraining, dan perken we dat in. En wat ze uiteindelijk zagen, is toch de trainingsverbetering was groter in de groep waarbij die koolhydraten een beetje beperkt werd. Dus voor de duurtrainingen. Omdat anders dat lichaam toch een beetje gewend raakt om continu maar die glucose te verbranden.
Ja.
En dat je uiteindelijk op de lange termijn dan toch wel de vetverbranding ook wel heel nuttig kan zijn voor die lange
dus die maakt je lui.
Ja. Dus op die manier is.
Dus we horen hier al een beetje waar we ongetwijfeld op gaan uitkomen. Er is een toegevoegde waarde voor beide trainingsaanpakken, vooral in de mix. Waar ik aan zit te denken is, een van de denkfouten die ik als beginnend amateur heb gemaakt naar aanleiding van deze boeken, waarin dus wordt gezegd, nou, vetverbranding en marathon en hardlopen is allemaal vetverbranding, is dat, en dat hebben trouwe luisteraars wel vaker door, ik kan lekker doorslaan. Hè, net zoals mijn verhaal in Ameland. Als jij zegt, je drinkt eerder te veel, dan ga ik helemaal niet drinken. Ja. Nou, dat is ook niet goed. Ja. Zeg ik hetzelfde met dat eten. Doordat zij zo zitten op vetverbranding en een marathon doe je op vetverbranding, dacht ik, nou, ik heb mezelf getraind op vetverbranding. Ik eet volle yoghurt, ik train nuchter. Ja. Ik heb geen suiker nodig. Ja, daar ben ik dus iedere keer de fout in gegaan.
Ja, het is te zwart-wit. Dat is het. Ik vond wel, van leuke anekdote die ik las in Sportgericht. Daar was Armand Bettenfield dus eigenlijk de voedingsbegeleider van een Nederlands topatleet en ook van Kipchoge. En die had
de marathonloper die onder 2 uur ging.
En die heeft serieus, zei die, daar ging het heel erg over, ja, wat at hij nou? En heeft serieus ook overwogen om te kijken, lukt het Kipchoge nou om eigenlijk vooral op vet te laten, op de vetverbranding te laten lopen? En waarbij nou als voordeel van ten eerste, dat hij zei, ja, kijk, op het moment dat je glucose inneemt, jij noemde het al, krijg je insuline, wordt aangemaakt. Ja. En die insuline is
even nuanceren, hè? De nuance is wel dat als je glucose inneemt tijdens een sporten, is dat niet zo.
Wordt
hè?
Dat overroeld eigenlijk precies. Door je sympathische...
Door de vraag.
Dus dan is het anabool, dat lichaam denkt, hoezo opbouwen? We gaan niks opbouwen, we zijn aan het afbreken.
Ja.
Dus dan eigenlijk je sympathische zenuwcel, adrenaline, noradrenaline, die zeggen niks ervan, dus we gaan niks opbouwen. Maar het ging een beetje voorafgaand aan. En hij zei, kijk wat het probleem is met die insuline. Die wil alleen maar, die gaat ook je vetverbranding niet stimuleren. Die zegt juist, ja, de vetten, die houden we ook nog een beetje in voorraad.
Ja, maar die gaat vet opslaan, ja. Dat proces.
Dus,
ja.
Dus dat was eigenlijk de motivatie om te zeggen, ja, maar als jij op vetverbranding wil lopen, dan moet je juist stimuleren dat het vet wordt vrijgemaakt. Nou, op het moment dat je glucose gaat innemen, ga je daarmee, ja, met je insuline daar al een beetje tegenstaan. De tweede was natuurlijk dat hij zei, ja, het gedoe van het drinkprotocol. Drinken kost natuurlijk bij zo'n 2 uurs recordtijd. Ja, kost tijd. Onnodig tijd. Geeft gedoe. Ook voor de maag en de darmen. Dus dat moet je oefenen. En ten derde zei hij, ja, en dat wordt vaak nog wel vergeten, dat glycogeen bindt ook nog heel veel water.
Ah, ja.
Dus als jij, zo'n Kipchoge moet natuurlijk zo lekker licht mogelijk lopen. En dus bij hem werd ook echt wel uitgegaan van die best wat gewicht mocht verliezen. Door het kwijtraken eigenlijk van glycogeen. Dus hij zei, ja, op het moment dat je eigenlijk zonder glycogeen of met minder glycogeen kan, ja, dan raak je ook automatisch wat kilo kwijt. Nou, dat is voor een hardloper, tophardloper, wel handig. Uiteindelijk hebben ze dat ook niet aangedurfd, omdat ze ook wel zagen van, ja,
niet bij de recordpoging.
Nee.
Want, wat zagen ze?
Ja, omdat hij het gevoel had van, ja, dan is het, dan ben je niet te katabol bezig. Inderdaad, ben je niet alleen maar aan het afbreken. En gewoon met alle inzichten die er zijn, dat, ja, je kan denken van, ik ben nu nog steeds aeroob bezig, dus met mijn vetverbranding. Je weet, je kan niet in dat lichaam kijken. Die spiercel die gaat toch zijn glucose ergens gebruiken. Je hoeft maar net even, denk ik, een procentje, ja, boven die grens te komen of zo. En bovendien, maar ja, je zei het al, het is een mix van. Ja, dat risico wil je gewoon niet nemen.
Nee.
Kijk, dat lichaam gaat gewoon protesteren op het moment dat er te weinig glucose komt.
Ja.
Voor die hersenen. Dus, ja, je hebt altijd wel wat nodig. Maar ik vond het een interessante gedachte. Dus het lukt zeker om eigenlijk jouw vetverbranding te optimaliseren. Waardoor je een heel groot gedeelte van jouw marathon tempo op vet kan doen.
Ja. Maar het is nooit zonder glucose. Nee. Dat is een denkfout die ik echt wel heb gemaakt, ja, in mijn eerste 2 marathons.
Plus het, ik denk ook het gevoel gewoon. Wat als jij toch met weinig glucose rondloopt. En ook al loop jij dan, pak heel langzaam, ga je voor die 5 uur tijd.
Ja.
Het loopt niet lekker, denk ik. Plus, nee, je komt dan weer een viaductje tegen.
En dan kun je niet op.
Nee.
In als een bruggetje. Ja, nee, ja, precies.
En dat
precies.
Is dan.
Ik wil zo nog even iets verder inzoomen, ja, op mogelijke nadelen, ja, van nuchter trainen. Want die zijn ook wetenschappelijk, ja, aangetoond.
Ja.
Maar we hebben het over hard trainen. Je weet, daar moet je ook goed rusten. En daarom hebben wij iedere 2 weken een hersteltip. Slimmer presteren gaat natuurlijk ook over slimmer bezig zijn tussen je trainingen door. Oftewel herstel. Daarom brengen wij iedere 2 weken een korte, snelle hersteltip, powered door onze partner Blackroll. Deze week hebben we het over de invloed van compressiekleding op herstel. Jurgen, wat zegt de wetenschap hierover?
Nou, wist je dat compressiekleding niet zozeer de loopprestatie beïnvloedt, maar de spierschade na afloop wel wat kan verlichten? Dat laat een Duitse review zien die we ook in aflevering 65 besproken hebben.
Interessant. En help me even herinneren, hoe gebruik ik dat ook alweer om deze week concreet aan de slag te gaan met mijn herstel?
Nou, door na een zware looptraining je compressiekousen of tubes meteen aan te doen. Dan ga je de dagen erna minder last van spierpijn krijgen.
Ah, dat klinkt goed. Ik ga ze gelijk even zoeken. Powered by Blackroll. Ja, zijn we weer helemaal zen.
Ja.
We hebben het over nuchter trainen. Laten we eens inzoomen, want er zijn wel degelijk ook risico's.
Zeker.
Als je te veel nuchter traint.
Ja.
Wat kun je ons daarover vertellen?
Nou, ja, kijk, dat is echt wel iets van de laatste jaar, heb ik het idee. Ja, en Guido roept het al langer. Die, ja, komt continu met zijn red S,
ja,
problematiek. Hè? De, ja, Relative Energy Deficiency in Sport syndroom.
Of, ja,
het feit dat sporters die veel trainen wel eens vergeten om genoeg te eten. En ik denk dat dat voor topsporters, ja, heel belangrijk is. Voor, ja, amateurs,
Iets minder snel.
Iets minder, maar dan toch, de studies die ik nu lees, dat is aan de ene kant een review geweest naar overtraining. Ja, het feit, ja, natuurlijk hebben we het ook al over gehad, natuurlijk een aflevering. het feit dat prikkels niet meer aankomen, je juist niet beter wordt van trainen, maar minder wordt, daardoor nog meer wil trainen. En ze hebben eigenlijk die overtrainingsstudies op een rij gezet en gekeken van, zat er misschien het probleem van dat er te weinig gegeten werd? Nou, dan bleek in, ik meen iets van 3/4 van die studies, hebben ze dat netjes even opgezocht en bleek eindelijk dat, ja, op het moment dat mensen op een trainingsprogramma werden gezet en juist op een fixed trainingsprogramma, want ze moesten immers overtraind raken, dat ze ook te weinig calorieën binnenhaalden. Nou ja, dat is een stressor.
Ja.
Want een hongergevoel of het lichaam gaat daarop reageren. Het lichaam gaat een beetje op in een spaarstand.
Ja, dit hebben we al een aantal keer in de podcast benoemd. Ja. Hè? Er gaan hormonale processen worden uitgezet. Allerlei processen die goed voor je zijn.
Je krijgt stresshormoon, cortisol gaat omhoog. En andere hormonen, de testosteron bijvoorbeeld, gaat weer omlaag.
Ja.
Slecht voor het herstel. Je raakt geprikkeld, noem maar op. En eigenlijk als je inzoomt op per dag. En dat vond ik wel, die zei ik ook in de show notes, een artikel wat Hutchinson geschreven heeft over a case for a big breakfast.
Alex Hutchinson is een bekende sportswetenschapsjournalist ook. Ja.
En die was een case,
een pleidooi voor een groot ontbijt.
Ja,
want dat is wel een interessante vraag. Wat is het belang van ontbijten eigenlijk voor een sporter?
Ja, nou ja, sowieso het belang, het is ook altijd een discussie, hè, van moet je überhaupt ontbijten? En dan,
want er is ook een stroming, ook waarvan ik weet dat er een trouwe luisteraar daaraan doet, is intermittent fasting.
Ja.
Ik eet tot 12 uur helemaal niks.
Ja, het kan. En ik moet zeggen, er zijn ook tijden in mijn leven geweest dat ik ook het ontbijt toch wel snel oversloeg. En als ik nu bij mijn kinderen zie, die zijn ook wel op een leeftijd.
Ja, maar niet bewust als dieet of trainingsmethode, maar gewoon omdat het leven te druk was en je moest snel naar school werken.
Ja, of ik heb bij de kinderen echt merk, die hebben gewoon, die komen 's ochtends uit bed, die zijn, zijn nog zo diep in slaap bijna of zo, dat lichaam nog even op gang moet komen. En dan iets hebben, ik heb helemaal geen trek. Die kijken dan die koelkast in, die vinden ze niks lekkers. En dan denken ze, nou, ik ga wel zonder.
Ja.
En dan nemen ze wel zo'n ontbijtkoekachtig ding mee. Ja, of
ook niet goed, maar goed. Het belang van ontbijt.
Ja, zeker. Nou ja, dan wil ik toch nog even. Er zijn genoeg van die epidemiologische studies waarbij ze grote groepen mensen hebben vergeleken en vervolgd van wie ontwikkelt er nou kwalen, ja of nee. Ja, dan vind je dan toch soort verbanden van dat mensen die dan structureel hun ontbijt overslaan, 20, 30 jaar later een verhoogd risicoprofiel hebben op hart- en vaatziekten.
Serieus?
Ja, meer cholesterol en misschien meer vet rondom de heupen en noem maar op. En dan wil ik natuurlijk niet zeggen dat bij iedereen gebeurt, zijn de grote getallen. En hoe komt dat dan? Omdat ze misschien in de loop van de dag juist weer extra gaan compenseren.
Compenseren voor die trek. Nou ja.
Kijk, wat Hutchinson in zijn stuk refereerde hij naar een studie bij een Scandinavische studie bij, daar heb je het wel, top triatleten gekeken. En wat ze gekeken hebben, het rustmetabolisme.
Ja.
En daar vonden ze eigenlijk,
oftewel de energieverbranding als je niet actief bent.
Precies. En daar zagen ze dat die bij een groep, misschien de helft tot 3/4, was dat rustmetabolisme lager dan ze zou verwachten aan de hand van de lichaamssamenstelling van hoe zwaar is iemand, hoeveel spier. Daar kun je redelijk goede schattingen van maken.
Ja.
En zij zeiden, dat is gek, want dat lichaam is in een spaarstand. Hoe komt dat eigenlijk? Kunnen we dat ergens aan refereren? En juist dat lichaam in die spaarstand, die hadden ook inderdaad iets verhoogd cortisol, dat is stresshormoon, verlaagd testosteron. En dan gingen ze eens checken van hoe zij hun calorieën innamen. En dan keken ze eerst voor de hele dag. Zeiden ze, de calorie-inname is eigenlijk wel vergelijkbaar.
Is goed.
Ja. Alleen de groep mensen bij wie dat rustmetabolisme beperkt was of in een lagere stand stond, die bleken relatief weinig te ontbijten. Dus niet zozeer dat ze het ontbijt oversloegen.
Een klein ontbijtje.
Ja, dus wat ze deden, ze konden helemaal mooi zien aan de hand van de training hoeveel calorieën die atleten verbranden op een dag. En aan de calorie-inname van wanneer ze aan het eten waren, van hoe die twee matchten. En wat ze zagen is eigenlijk doordat zij een beperkt ontbijt namen, En dat is nog steeds een gemiddeld ontbijt wel. Maar nou ja, je komt uit de nacht. Nou, in de nacht is je lichaam ook gewoon aan het verbranden.
Ja.
Dus je begint al een beetje met een kort energietekort eigenlijk. Als jij op dat moment een licht ontbijt neemt en daarna gaat sporten, vrij intensief, ja, dan...
Is bijna hetzelfde als nuchter trainen, ja. Gok ik. Ja.
En dan stapelt zich dat energietekort gewoon op. En dan is er een bepaalde, wat gezien wordt als een, noem het een gevaarlijke grens. Dat is misschien een te groot woord. In ieder geval een grens waarbij ze zeggen, nou, als je daaronder komt, ja, dan gaat het lichaam toch besluiten van, hey, moet ik in de spaarstand? Raak ik in de stress? Lees, gaat mijn cortisol omhoog?
Ja.
En dan hebben ze gezien dat eigenlijk in die groep dat dus gebeurt op het moment dat zij juist na dat ontbijt gaan sporten, terugkomen en dan wel weer wat nemen, maar dan een groot gedeelte van de dag eigenlijk tot aan het avondeten.
Achter de feiten aanlopen. Ja.
En dan het avondeten. Ja,
dus je zit eigenlijk toch stiekem de hele dag voor je lichaam in een energietekort.
Ja. Klopt, want dat lichaam en juist in de middag ging ze ook nog trainen. En dan zei ze, ja, maar van tevoren, we hebben wel geluncht. Maar je loopt toch eigenlijk gewoon zo, ja, elke keer een x-aantal calorieën eigenlijk achter. Dat lichaam houdt er toch van als het een beetje, zelfs ja, niet dagelijks gematcht wordt, zoals vroeger gedacht. Als je per dag maar genoeg eet, is het goed. Maar eigenlijk, ja, misschien per uur, of ja, misschien wel korter dan dat.
Ja.
Dus dat zijn echt wel nieuwe inzichten. Waardoor hij ervoor pleit en natuurlijk topcoaches zoals Guido van het gaat er niet zozeer om alleen om wat je op het eind van de dag hebt gegeten. En dat je zegt, ja, maar ik heb op het einde van de dag heb ik mijn bord twee keer heb ik opgeschept.
Ja.
Nee, het gaat al bij elk eetmoment moet je kijken van heb ik van tevoren al getraind, wat ga ik straks trainen om dat een beetje te matchen. Om eigenlijk te vermijden dat jouw lichaam daar toch, ja, in de stress van raakt. Ja.
Kortom, er is wetenschappelijk aangetoond dat structureel niet ontbijten is in zijn algemeenheid, ja, slecht voor je gezondheid. Oké, grote getallen zeg jij, ja, dus het zal voor individuele gevallen verschillen. Daarnaast is nog eens extra aangetoond dat voor duursporters dat helemaal onverstandig is, omdat je in een energietekort komt.
Ja.
Nou, lijkt mij al eigenlijk genoeg om te zeggen, joh, ja, gewoon stevig ontbijten. Ik heb voor mezelf nog... toen Guido dan zei, je moet wel een beetje, dacht ik, oh ja, wat we hier ook vaak zeggen, training the gut.
Ja.
Dus ik ga nu gewoon wel met een volle maag trainen, om maar ook, ja, mijn bloedvaten rondom mijn maag-darmstelsel te leren dat zij in staat moeten zijn om voedsel daaruit te halen op het moment dat ik aan het sporten ben.
En jouw ontbijt is gewoon een mix van vet, koolhydraten, eiwit.
Ja, is een bak volle yoghurt. Hè. Ja. Ik ben wel al jaren, ook dankzij Koen Jong, over van de mager op de volle yoghurt. Want als je het niet eet, dan kan het lichaam het ook niet leren afbreken. Ja. Nou, daar geloof ik nog wel in. Met muesli en wat fruit en gedoe.
Nou, dat is natuurlijk toch wel goed om dat hierbij nog een keer te vermelden. We hebben het gehad over ketogeen dieet.
Ja.
Je kan natuurlijk zeggen, ja, maar moeten het koolhydraten zijn? Kijk, nuchter trainen, dan neem je niks in.
Ja.
Oké, dat is niet goed. Dat blijkt wel. Maar wat als ik juist ga voor vet?
Ja.
Voornamelijk vet, de koolhydraten weglaat zoveel mogelijk. Nou, dan kom je in dat ketogene toestand. Waarbij dus in plaats, wat ik al zei, die hersenen willen glucose. Als dat niet wordt aangeboden, dan is er nog een noodgreep. Of ja, het is misschien niet eens een noodgreep, want het lichaam kan dat nou eenmaal. En die gaat ketonen produceren. Ketonen is een brandstof ook voor de hersenen. Kan ook een brandstof zijn voor spieren en hart. Nou, populair geweest. Nog steeds denk ik bij de wielrenners.
Ja, aflevering 24, hè? Zijn we al even in het begin, als je daar meer over wil weten.
Dus je kan zeggen, maakt het uit wat ik dan ontbijt? Moet er daar koolhydraten bij zitten? Of kan ik het gewoon lekker met bijvoorbeeld met mijn eieren ook doen? Hè?
Ja.
Mijn avocado's.
Ja. Ja. En?
Nou ja, dan moet ik toch weer verwijzen naar de studie in de snelwandelaars.
De snelwandelaars, maar daar zijn ze weer.
Destijds in aflevering 24 al lacherig over deed. Dat is toch, denk ik, vind ik... is Louise Burke, dat is ook een grootheid als het gaat om voedingsstudies, Australische. Die was al een van de eerste die een beetje die sceptisch was tegenover dat ketogene dieet. En daar een studie 10, 15 jaar geleden over publiceerde, daar wel ook kritiek over kreeg. Want zij liet zien van, kijk, het werkt averechts voor de prestatie. En de kritiek bij haar was toen, hallo, vind je het gek? Het idee is van ketogeen dat je dat een paar weken, misschien maanden doet. Maar dat jij voordat jouw wedstrijden komt, dat jij dan wel weer je koolhydraten gaat nemen.
Want zij had, toch even snel voor de mensen die aflevering 24 niet gehoord hebben. Zij had groepen snelwandelaars, de ene helft of een deel van die groep op een ketogeen dieet gezet. Ja. En de andere groep niet, hetzelfde trainingsprogramma. Ja, en wat bleek, de mensen op het ketogeen dieet, zelfs bij snelwandelen, superlaag intensief, gingen er in prestatie niet op vooruit.
Gingen zelfs achteruit, de VO2 max nam wel toe. Ja. Maar wat ze zo gewoon zag, ze werden minder efficiënt. Dus dat je bij dezelfde snelheid van het snelwandelen in dit geval. dat is nog best snel trouwens. Hè? Dit zijn top snelwandelaars. Ja. Niet de minste.
Misschien die halen die de bus. Harder dan die ik, halen de bus, ja.
Maar in ieder geval ook zag dat zij minder efficiënt waren. Dus bij dezelfde snelheid meer zuurstof verbruikten. En wat zij toen ook nog... Ze heeft die studie namelijk herhaald recent... En daarbij die groep gewoon 2 weken dan met wel glucose weer laten eten. Gewoon
je bedoelt de ketogeen dieetgroep na het trainingsprogramma en het ketogene.
Om te zien is er een soort supercompensatie. Is er dan toch profijt van het feit dat zij beter met de vetten kunnen omgaan. Betere vetverbranders zijn geworden. Wat ze zag, het ging beter met ze. Maar zij kwamen uiteindelijk op hetzelfde niveau uit qua prestatie. Als helemaal voorafgaand aan de studie.
Okay.
Dus ze waren eigenlijk niks opgeschoten. Terwijl de groep die continu gewoon, zeg maar...
Ja, wel toegang tot glucose, koolhydraten
had. Die bleef gewoon... die had zich echt structureel verbeterd.
Ja.
Dus voor en daarbij, er komen steeds nieuwe studies van eruit. Zij is er nu ook aan het kijken naar markers van botgezondheid en van het immuunsysteem. Kijk je naar ontstekingsmarkers. Zelfs volgens mij van het ijzermetabolisme. Altijd de vraag van...
En steeds weer is zij aan het onderzoeken... wat doet dat ketogene dieet in dit geval op deze indicatoren van het lichaam.
En dan heeft gewoon die 2 groepen mensen...
Ja.
Die allemaal hetzelfde trainingsprogramma hebben gehad... maar de ene gewoon structureel zonder koolhydraat met.
En wat ziet zij daar? Want daar ziet meer zij over allemaal
nadelige effecten op. Bijvoorbeeld botten, ijzer, immuunsysteem... Waarbij je natuurlijk altijd gaat van, in hoeverre zijn die markers is dat echt een afspiegeling van? Dus dit is toch een
wat haar betreft ziet er niet rooskleurig uit. Pleidooi
van, kijk, weer nogmaals, ga niet te dogmatisch om.
Ja, maar dat is het. En nog een keer ook goed onderstrepen. Wij zijn helemaal niet tegen een ketogeen dieet. Lekker doen als je het lekker vindt. Maar niet als je daarbij ook slimmer wil presteren in het sporten.
Ja.
Het is een mismatch met sporten.
Ja, en het feit is, kijk, ik denk dat glucose wordt natuurlijk... klik maar even op internet en dan voor je het weet wordt het natuurlijk als het grote gif gezien.
Ja.
Ja, we hebben het gewoon nodig.
Ja, dat is wel mooi. Ik bedoel, alle studies die jij tot nu toe hebt genoemd... staan netjes in onze show notes ook. Kun je zelf nagaan lezen. Jij bent hier de man van de wetenschap. Maar ik zit toch op het puntje van mijn tong. Ik ga 2 dingen toevoegen. Ik hoorde laatst een podcast met Jeuken Trup, de voedingsexpert. En die zei ook, bijvoorbeeld bij een meerdaagse inspanning... koolhydraten essentieel ook voor herstel. Ja. Er wordt altijd gedaan alsof eiwitten voor herstel zijn. Nou, zegt hij, dat is voor spieropbouw en allerlei redenen wel relevant. Maar dat duurt dagen.
Ja.
Dus op het moment dat je bezig bent en je moet morgen weer... dat is gewoon koolhydraten is wat het lijf wil hebben om die spieren te herstellen.
Die gewoon aangevuld. Ja.
En een andere studie waarin Ross Tucker aan refereerde in hun nutritieding... was ook dat ze in Spanje, misschien moeten wij daar maar eens een aflevering over maken... hadden ze zelfs ontdekt dat... hoe meer koolhydraten, hoe beter. Dus niet eens het aanvullen, maar creëer maar een overschot aan koolhydraten. Ja. Want dat had ook allerlei positieve effecten onder andere op sporen.
Dat lijkt me leuk.
Stippen we even aan, maar volgens mij kunnen we daar nog wel de diepte in.
Ja.
En ook daar dan geldt weer voor, zeg ik dan maar even tegen mezelf en tegen Luis. Ook daar moet je vast weer niet in doorschieten, want uiteindelijk komen we altijd
slecht voor je tanden.
Ja, onder andere.
Nou.
Ja, precies. Hey, we gaan eens even zoomen met Froome om te horen wanneer hij dan vindt dat er wel ruimte is voor nuchter trainen.
Leuk.
We gaan zoomen.
Ja, Guido, goedemorgen.
Hey, Guido. Ja, goedemorgen.
Heb je al ontbeten?
Zeker.
Ja? Sla je wel eens een ontbijtje over?
Nee, nooit.
Nooit?
Nooit.
Heel verstandig, heel gezond hebben we
hoeveel
net geleerd.
Hoeveel calorieën?
Ik meet niet. Ik eet gewoon dat ik genoeg heb.
Ja, precies. Gewoon lekker eten. Vol vet en met koolhydraten.
Met koolhydraten?
Ja. Er zitten havermout, melk, kruislierozijnen. Dat soort dingen. En dat meng ik door elkaar en dan...
Lekker prutje.
Ja, heerlijk.
Hey, we hebben het deze aflevering over nuchter trainen. Hebben we al veel over gezegd. Hebben we ook al gerefereerd aan een mooi artikel wat jij daarover hebt geschreven. Wat we ook in onze show notes hebben staan.
Okay.
Aantal risico's al benoemd. Aantal eigenlijk al uitgevonden dat er eigenlijk een mismatch is met sporters. Hè? Dat het voor veel sporten eigenlijk niet handig is. Maar nou vond ik dan wel een spannende vraag aan jou. Okay, is het dan alleen maar slecht? Of is er dan ergens nog wel... iets te verzinnen waar je het wel voor zou doen. En laat me even bij het begin beginnen. Toen ik bij jou kwam trainen een aantal maanden terug. En ik nog regelmatig wel eens een rondje 's ochtends straight uit bed nuchter ging trainen. Zei jij al vrij snel, kap daar eens mee.
Kappen nou, jongen.
Ja, waarom? Toch even een nooddop. Waarom wilde je niet dat ik in mijn geval, in mijn training voor een marathon, dat deed?
Nou, omdat het andere trainingen die belangrijker zijn dan deze trainingen in de weg zou staan.
Aha.
Dat is het eigenlijk. Hè? Dus als je dat. Ik vind het zeker geen probleem als je zo voor 's ochtends voor het opstaan 20, 30 minuutjes rustig nuchter gaat rennen.
Ja. Niet voor het opstaan, maar voor het ontbijt, hè? Ja,
ja, sorry.
Anders zitten we weer in de aflevering van visualiseren, maar dat is weer een heel ander thema.
Ja, na het opstaan voor het ontbijt, eventjes 20, 30 minuutjes gaat rennen. Ik denk dat dat een prima begin van de dag is.
Ja.
Als je het lang gaat doen en dan heb je het, zeg maar, het nuchtere trainen, dat je dan ook gaat proberen je vetverbranding daarmee te stimuleren. Dan heeft dat gewoon effecten voor een langere duur op die dag. Als je dan nog een kwalitatief goede training zou moeten doen, wat vaak het geval is, ja, dan gaat die daaronder lijden, omdat je dan niet daar fris genoeg voor bent. Je glycogeenvoorraden zijn helemaal niet vol. Je kunt niet lopen zoals je gewend bent. Dus daarom zei ik ook, weet je, we gaan dat niet doen nu. Want ik denk dat jouw vetverbranding goed genoeg is en die hoeft niet supergoed te zijn.
Exact. Want dan hint je dus al naar een plek of een reden waarom het wel degelijk nuttig kan zijn. Bijvoorbeeld, we hadden het in de aflevering over inspanningstesten, over mensen die al bij lage inspanning op de waarde 1 zaten, oftewel heel veel glucose verbranden. Die zou je misschien wel wat willen tweaken.
Ja, nou ja, dat is afhankelijk van wat voor een type sport ze doen.
Mm-hmm.
Ja. Als zij inspanningen doen die eigenlijk nooit langer dan een uur zijn, heb ik niet heel veel reden om ervoor te zorgen dat hun vetverbranding heel goed wordt. Want normaal gesproken begin je dan wel met een hoeveelheid glycogeen, koolhydraatvoorraad rondom spieren en in lever. En heb je altijd genoeg om dat uurtje door te komen.
Ja.
Heb je de intentie om 5 uur lang of 6 uur lang iets te gaan doen? Ja, dan moet je er dus voor zorgen dat je genoeg eten binnenkrijgt. Dan heb je een risicofactor, want stel dat je dat eten om de een of andere reden niet goed binnenkrijgt. Je krijgt last van je maag-darmsysteem, omdat je zoveel moet eten omdat het niet meer bij te eten is. Ja, dan zul je dus toch ervoor moeten zorgen dat je ook een andere vorm van brandstof kunt gebruiken, zoals vet.
Ja.
En ja, dat is niet zo simpel dat je dan meteen de knop omzet van, ja, weet je, ik zet hem nu niet op koolhydraatverbranding, maar ik zet hem nu op vetverbranding. Zo simpel is het niet. Dus daar moet je dus wel wat energie in gaan stoppen om daarvoor te zorgen dat je lichaam dat eigenlijk ook kan.
Ja.
Ja, en dan moet je dus wel trainen onder omstandigheden dat je geen koolhydraten ter beschikking hebt en je lichaam leert de vetten te verbranden.
En dat is dan dus nuchter trainen en dat is dus een uur naar buiten voor het ontbijt.
Ja, precies.
Helder.
Ja.
Ja, dan probeer je zo eigenlijk te tweaken, hè? Je lichaam beter te maken om vetten te gebruiken als brandstof.
Ja.
Maar herken je nog steeds dat het toch ook wel best een, nou ja, veel duursporters met name, ultralopers misschien.
Ja, die.
Die gaan er toch allemaal wel voor. En is dat terecht eigenlijk?
Zijn zij nou gek of zijn wij nou gek, bedoel je?
Ja.
Ja, waarom doen ze dat? Ten eerste omdat ze dan niet zo heel veel koolhydraten hoeven mee te nemen. Daar ben je daar niet meer afhankelijk van. Ze kunnen het ook doen omdat de snelheid waarmee ze lopen laag genoeg is om nog voldoende uit vetverbranding te halen.
Ja.
Want als je een hele hoge snelheid moet lopen, dan kun je niks meer uit vetverbranding halen, want dat schiet te kort.
Ja.
Dus bij lage snelheden, relatief lage snelheden en hele lange duur, ja, dan heb je ook gewoon voordeel eraan als je veel energie uit vetverbranding kunt halen. Want ja, daar heb je in principe genoeg van bij je in je lichaam.
Ja. Ja, maar dat is wel een praktisch voorbeeld.
Ja, dus, en dat is dan ook een sport. Want we haalden natuurlijk de snelwandelaars aan. Maar die zijn nog steeds aan het snelwandelen. Die zijn nog steeds bezig een prestatie neer te zetten op een Olympische Spelen. Terwijl een duurloper die 100 kilometer wil doen, daar wordt er toch, daar wordt weer een ander spel.
Dat is denk ik heel name uitlopen inderdaad. Ja. En dat op een snelheid. En die wil inderdaad zo min mogelijk meezeulen aan jelletjes of aan
drankjes. Maar de Ironman triatleet, die heeft dat ook. Die zal er ook voor moeten zorgen dat hij voldoende energie binnenkrijgt. En als die, zeg maar, een hele energieonzuinige motor heeft, dus heel veel koolhydraten moet binnennemen, en hij gaat tellen van, goh, ik wil zo hard gaan, en ik rijd 300 watt, en ik moet dat 5 uur doen, dan is dat in totaal meer dan 5000 kilocalorieën die hij verbrand heeft. En dan moet hij nog een marathon lopen.
Ja.
Dus als je dat energietekort nog wilt compenseren deels, misschien wel met 4000, dat is een hoop wat je dan op je fietsje binnen moet duwen om dat erin te krijgen. Hè? En als je dan een deel van die verbranding op vetverbranding kan doen, dan hoeft het misschien maar 3000 te zijn.
Dus hoor ik jou nu toch zeggen, bijvoorbeeld mensen die voor een Ironman trainen, die gaan wel degelijk meer nuchtere training of nuchter trainen in hun schema vinden? Of dan alleen als ze een suikerverbrander zijn? Wat dan
uit dat laatste.
Ja, alleen dat laatste.
Want als ze echt, zeg maar, niks kunnen met vetverbranding.
Ja, dan moet je dat
activeren. En ze krijgen we ook nog eens. Ze hebben ook bijvoorbeeld wel eens in een Ironman gehad dat ze gewoon met problemen kregen met genoeg voeding binnenkrijgen. Of maag-darmklachten, waardoor ze eigenlijk niet meer konden eten en het kwam weer terug.
Ja.
Ja, dan zit je toch met een probleem van, ja, maar hoe krijg ik het er dan in? Of moet ik juist ervoor zorgen dat ik ook vetten kan verbranden, zodat ik niet zoveel koolhydraten erin hoef te stoppen?
Helder. Dus dat is ook nog een belangrijk les uit deze aflevering. Het biedt alleen perspectief voor mensen die dus in die bandbreedte of in die schaal van suiker naar vet helemaal aan die suikerkant zitten.
Ja.
Want dan is mijn laatste vraag eigenlijk meer aan jou als sportarts ook. Dan pak ik weer even het boek erbij waar ik mee begon. Supervet verbrander en er staan op slanker, fitter en strakker. Want dat is natuurlijk ook de belofte van, als je nou denkt, ja, maar kan ik nou niet gewoon mijn rustmetabolisme wat harder vet laten verbranden? Zit daar dan nog de meerwaarde dat je gewoon lekker in je stoel af zit te slanken?
Dan moet je voordat je dan in je stoel gaat zitten wel hard getraind hebben. Dus als je dan high intensity interval training hebt gedaan, dan heb je heel hard gesport. Weinig vetten verbrand tijdens die inspanning, want het is zo intensief dat je alles aan koolhydraten gekozen, moet ontleden.
Ja. Ja.
Maar daarna heb je wel nog zoveel na-effect dat je lichaam nog helemaal van de leg is. Dan heb je natuurlijk nog wel een verhoogde verbranding waarbij ook vetten worden verbrand.
Ja. Dus jij zegt eigenlijk, wacht even nou, als jij lekker je rustmetabolisme omhoog wil gooien, moet je high intensity intervals gaan doen en niet zozeer nuchter trainen. Hoor ik je dat nou goed zeggen?
Ja.
Ja, maar dat is eigenlijk dat naverbranden.
Ja. Maar dat is dus wel interessant, want ik heb het idee dat veel van de hype rondom nuchter trainen zit in, ik ga mijn lijf leren dat vet een brandstof is. Waarvan we dus net zeggen, dat is wel zo als je helemaal op koolhydraten suiker zit. Maar voor veel mensen zal dat dus wel meevallen.
Ja.
Mooi. Verder nog iets toe te voegen over dit onderwerp, Guido?
Ja, het belangrijkste is denk ik, als je met dit soort dingen bezig gaat en je bent ook bezig om dus prestatiegericht te trainen, dat je niet te veel en niet te lang in een negatieve energiebalans blijft zitten.
Ja, daar hebben we het net al inderdaad ook even gehad. Ja.
Want dat geeft namelijk gewoon een juist een heel ander effect en dat heeft veel echt grote gezondheidsnadelen.
Exact. Ja, goede waarschuwing. Goed dat je dat nog een keer onderstreept. Mooi. Dan gaan wij afsluiten voor deze week. Inmiddels nog maar 3 weken. Hè? Dit was 97. We hebben nog 98, 99 te goed. 99 komt uit op 20 mei. En dat is dan 1 dag voor de opnames van de 100ste aflevering op 21 mei in Leersum. Mochten mensen dat nu voor het eerst horen, ga eens even kijken op slimmerpodcast.nl/webshop. Vind je het item deelname aan dat live event, vind je alle informatie. Superleuke dag. Bijna alles geregeld toch? Parcours gecheckt.
Ja.
Veel inschrijvingen, hoop leuke mensen.
Wat mooi weer heb ik gehoord.
Komen natuurlijk nu in de fase dat mensen erachter komen dat ze toch niet kunnen. Hè? De afmeldingen, nee, liever niet. Kijk maar even of je je kaartje aan iemand anders kan slijten. En daar gaan we een mooie dag van maken. Mocht je nog geen ticket hebben besteld, doe het nu en wees erbij. Want ja, anders heb je het gemist, hè?
Ja.
Jammer, moet je niet hebben. Als je wil reageren op deze aflevering, dan kan dat op een aantal manieren. Via social media zijn we de @slimmerpodcast op Twitter en Instagram. We maken van iedere aflevering een post waar je hartjes aan kan geven, die je kan retweeten. Doe dat ook vooral. En je kan er ook op reageren. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Klik je in het menu op afleveringen. Dan vind je van iedere aflevering een eigen pagina waar je ook reacties kan achterlaten. En de link natuurlijk kan kopiëren en door kan sturen naar iemand die ook wel meer wil weten over nuchter trainen. Of misschien wel zo iemand in jouw club, Johan, die helemaal fan is van nuchter trainen. Dat je zegt, hier, die gasten hebben het dus uitgezocht. Hier is de wetenschap. Dit is waarom je het wel en niet moet doen. Of je kan ons mailen, want ik kan me voorstellen dat je het helemaal niet eens bent met ons. Of dat we het helemaal verkeerd gezien hebben. Dat mag ook trouwens op die website. Maar je mag het ook mailen naar post@slimmerpodcast.nl. Dan gaan we dat lezen. Dan gaan we daar ons op beraden. We gaan altijd antwoorden, maar heel soms duurt het even. Maar we doen ons best. Daarmee komen we aan het eind. Dankjewel, Guido.
Hoi, Guido. Tot de volgende keer.
Jurgen, tot volgende week.
Ja, ja.
Volgende week. Hoi.
Doei.
Nog even goed om te weten. Wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.